fietsnelweg F35 tussen Enschede en Hengelo is nu echt helemaal klaar. Verslaggever Henk ten Harkel fietste met wethouder Mark Teutelink over het laatste puzzelstukje dat gelegd werd richting station Enschede.
Steeds meer mensen hebben last van laaggeletterdheid. Dus daarom is het ROC van Twente actief bezig met dat probleem. Het project Ik Let Erop helpt minimaal 200 Twentenaren om beter te lezen.
Josel Fleming nodigde schrijver Eddy van der Leij uit op zijn school om te vertellen over het bizarre verhaal dat Eddy schreef over zijn goede vriend 30 jaar geleden overleed in de Sahara.
Ja, en Europese privacywaakhonden spreken zich uit tegen het zogeheten pay-or-okay-beleid bij sociale media. Advocaat Thomas ten Berge legt uit wat dat betekent.
Het is donderdag, 18 april. Dit is 120 vandaag.
120. 120 vandaag.
Ja, het laatste deel van de fietssnelweg F35 is gisteren officieel vrijgegeven door wethouder Mark Teutelink. De brede fietsstrook die speciaal voor fietsers is aangelegd miste vanaf Twekkeleveld de aansluiting met het Enschedese station. De nieuwe verbinding is vandaag klaar en voert de fietsers op hoogte langs het spoor over twee fietsbruggen via Twekkeleveld naar Hengelo.
Ik nodig jullie uit om de S hier naar beneden te brengen. Ik hoop dat het lukt. En dan kunnen wij deze S, die symbool staat voor de vergroening en de duurzaamheid die de F35 met zich meebrengt, dat we dat kunnen gaan planten. We willen dit graag met een confetti-kanon openen. Ik wil jullie twee uitnodigen om dat te doen en daarmee is die officieel geopend. 1, 2...
Nou, wat... Wat vind je ervan, dat fietsen hier?
Ja, ik vind het fantastisch. Het is een stuk veiliger. Want je kijkt, we gaan nu over de Labettes Buddenstraat. En die hoef je niet meer te kruisen. Dus die auto's kunnen gewoon doorrijden en wij kunnen gewoon doorrijden. We kruisen elkaar niet. Het is nog een stuk veiliger op. Eigenlijk is het ook gewoon een automaatregel.
De gedeputeerde zei zo straks van 10 jaar geleden begonnen.
Klopt, ja.
En maar ging het echt over dit stuk dan?
Ja, ze zijn al heel erg lang bezig om het gehele netwerk te plannen. Daar zit ook een masterplan bij.
Ja.
Die gaat zelfs terug tot 2011 die kant op, geloof ik, als ik me niet vergis. En toen hebben ze dit allemaal gepland en in de loop der jaren volledig uitgewerkt. En dit is het geworden. Het belang van de F35 is met name te maken met onze fietsambities. We hebben ook provinciaal gezegd van alles onder de 7,5 kilometer. Dan zou je eigenlijk moeten fietsen. Je zou de fietsers ook veilig moeten laten fietsen. Je moet zorgen dat de auto's niet gekruist worden, verkeersveiligheid. En daar is de F35 van ultiem belang.
En als je nou kijkt, je rijdt nu van, laten we zeggen, van Hengelo naar Enschede.
Ja, station naar station.
Ja, en dat is een doorlopende route nu.
Dat is één doorlopende route, ja. Je kunt in één keer doorrijden. In ieder geval een heel groot stuk van Enschede zonder te kruisen, zonder wegen te kruisen. Maar iedereen fietst stukken van die route, hè? Dus als ik naar Hengelo moet, ja, dan ga ik via de F35.
Maar heb je dan niet wat meer opgangen nodig hier? Want uiteindelijk heb je daar bij de Twekkeleveld kun je erop.
Ja.
Maar voordat je er weer af kunt, ben je bij het station.
Ja, ik snap wat je bedoelt, hè? Maar dat valt heel erg mee, hè? Tussendoor fietsen vanaf Twekkeleveld. Je bent ook zo op de F35.
Ja.
Als je in de binnenstad bent, nou, is het maar een heel klein stukje terugfietsen. Dus het valt wel mee. En als je naar hier kijkt, we zijn hier bij zeg maar, een bedrijventerrein.
Ja.
Nou, daar heb je geen opgang voor de fiets nodig. Laten we heel duidelijk zijn, je pakt ook een fietssnelweg om wat langere routes te pakken. Dat is, dan is het ook niet zo erg dat je wat ergens opstapt en iets verderop weer afstapt.
Doortrekken naar Nijverdal, naar Zwolle, dat zijn realistische ambities?
Ik denk het wel. Wij zijn heel ambitieus begonnen. Wij hebben het voor elkaar gebakken. Hengelo heeft het voor elkaar gebakken. Nou, Oldenzaal gaan we doen, Bonnen gaan we doen. Allemaal binnen nu en anderhalf jaar tijd.
Wat betekent dit nou voor jou, dat dit geopend is?
Ja, ik vind dit fantastisch. Ik ben hier wel heel erg trots op. Dit doet wel wat met onze mobiliteit.
Ja.
En onze bereikbaarheid van Enschede, maar ook Hengelo. Dus ik vind dit wel een van de meeste stukjes die we hier hebben gedaan.
Van 62 kilometer... moet hij lang worden en hij wordt waarschijnlijk nog verder verlengd.
Ja, misschien.
Hoeveel van die 62 kilometer is nu klaar?
Oh, dat is een hele goede vraag. Durf ik je niet te zeggen.
Nee.
Wel, overvraag je me. Ik kijk met name ook naar het gedeelte Enschede en dan kijk ik echt één jaar, anderhalf jaar verder. En dan is het wel een serieuze hoeveelheid.
Ja.
Oldenzaal, Borne, Hengelo is aangesloten. Ja, dan...
Dan kunnen we echt de doorstart maken.
Ja, absoluut.
Zou jij hem gaan gebruiken, Julian?
Ja, ik kom niet zo heel veel. Ik woon daar niet. Dus ik kom ook niet zo heel veel aan die kant van de stad. Als Glanenbrugger, zeg maar.
Ja, precies. Maar als je.
Maar als ik vanuit de stad bijvoorbeeld naar het FC Twente stadion zou moeten fietsen. Ja. Dat zou ik een grote winst vinden. Want ik weet niet of je dat ooit hebt gedaan. En dat je dan de Kanaalstraat. Dat is op een gegeven moment levensgevaarlijk. Daar de Parkweg, Kanaalstraat, dat pakken. Dan zou ik liever deze doen.
Ja, ja, nou ja, goed. En het kon natuurlijk al een heel groot deel. Maar nu kun je echt tot aan station Enschede. Ja, ik vind dat wel, mooi. Ik ga hem zeker wel eens gebruiken als ik die kant op ga.
120 vandaag.
Als je sociale media als Facebook en Instagram wil gebruiken, moet je sinds kort een keuze maken. Of je gaat ermee akkoord dat het bedrijf jouw acties op internet volgt, ook buiten het sociale medium. Of je betaalt voor een abonnement. Europese privacywaakhonden, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland, komen vandaag met een gezamenlijk standpunt. Ze vinden dat die werkwijze niet in lijn is met de wet.
Orde! Orde! Rechtspraak met Damstee Advocaten.
Privacyadvocaat Thomas ten Berg is bij ons. Thomas, welkom. Die Europese toezichthouders die komen met dat standpunt eigenlijk naar aanleiding van een verandering in beleid, hè, bij sommige sociale media. Ik gebruik Facebook. Ik heb blijkbaar ooit in de afgelopen maanden ergens een keer gezegd dat ik het ermee eens ben dat ze mij mogen volgen, omdat ik niet wilde betalen.
Ik zie dat de microfoon het niet doet. Dat gaan we eventjes oplossen.
Zou jij die microfoon even kunnen gebruiken in de meantime?
Werkt deze?
Ja. Ja, we horen jou. Yes.
Top.
Dus nee, maar de vraag was, wat is er veranderd in die afgelopen maanden?
Ja, inderdaad, er zijn een aantal social media bedrijven die hun aanpak hebben gewijzigd. Ze maken nu gebruik van PROK. Ja, hiervoor deden ze eigenlijk alles op basis van een andere wettelijke grondslag. Gerechtvaardigd belang of toestemming. Dan zeiden ze, als je gebruik maakt van onze dienst, geef je toestemming. Nou, mm-hmm. Daarvan hebben een aantal autoriteiten uit heel Europa gezegd, dat is niet rechtmatig. Hè. Die toestemming is niet goed gegeven. Mm-hmm. Nou, en als reactie daarop hebben we gezegd, nou, dan bieden we een alternatief aan. Of je kan betalen een bedrag van 14, 15 euro per maand. En dan gaan we je niet volgen. Tenminste, niet buiten ons netwerk. Of je geeft toestemming. Ja, en daar is nu weer commentaar op gegeven.
Ja, ja. Je moest expliciet toestemming geven, vonden de toezichthouders. En nu hebben ze expliciet toestemming, maar wel tussen twee, nou ja, kwaden misschien wel, wordt er gevonden.
Ja, dus je mag alleen maar persoonsgegevens verwerken op het moment dat jij daar een goede grondslag voor hebt. Nou, en een van die grondslagen is toestemming. Dus als ik een bedrijf of een persoon toestemming geef om mijn persoonsgegevens te verwerken, nou, dan mag dat. Maar die toestemming moet wel vrijelijk zijn. En nu zegt eigenlijk zeggen al die toezichthouders, ja, de manier hoe het nu gaat, is niet vrijelijk. Want als jij ervoor moet kiezen om of 150, 200 euro per jaar te betalen, of toestemming te verlenen, ja, dan kun je niet meer zeggen dat je die toestemming ook had verleend als dat niet zo was. Ja. Dus is het niet vrijelijk. Ja.
Ja. Ja, ja, en toch, je hebt ook een keuze, toch? Ik bedoel, in principe, je hoeft er niet op te zitten.
Klopt, dat is een keuze. Maar dan is alsnog de vraag, zeker in de huidige tijdsgeest, hoe vrij die keuze is. Er mensen die willen in contact staan met hun naasten en met vrienden, familie, alles bijhouden.
Mm-hmm.
En als je dan tegen iemand zegt van ja, of je moet een x-bedrag betalen om eigenlijk gebruik te maken van je grondrecht, want het recht op privacy is een grondrecht, of je stemt ermee in, maar ja, dan moet je dat hele recht uit het raam gooien.
Mm-hmm.
Ik vind dat een hele moeilijke keuze. Ik gebruik het al een tijdje niet meer, juist ook om die reden, dat ik zoiets heb van het voelt niet helemaal goed en het is niet helemaal zuiver. Nou, dat blijkt nu ook alweer.
Ja. Wat is eigenlijk, ja, niet persoonlijk jouw probleem, maar wat zou mogelijk het probleem kunnen zijn met een bedrijf als Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, dat mij volgt, dus niet alleen maar op Facebook, maar ook op andere websites die ik volg. En met als doel, zeggen zij, om mij dus gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen, zodat ze geld kunnen verdienen.
Ja, het is inderdaad ook niet per se een probleem. Het gaat vooral in de kern om de vraag, is het terecht als je iemand laat betalen voor een grondrecht. En er zijn natuurlijk veel meer grondrechten. Vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld. Nou ja, maar is het terecht als je zegt, je mag alleen maar posten op LinkedIn of op Twitter als je betaalt. Dat zou vergelijkbaar iets kunnen zijn. Nou, daar zit eigenlijk de crux. Dat vinden we, dat moet niet kunnen.
Mm-hmm.
Het gaat er trouwens niet om het volgen op het platform zelf. Hè. Dus als jij bijvoorbeeld op Facebook zit en jij liked heel veel posts over bijvoorbeeld auto's. En je krijgt vervolgens meer reclames te zien van auto's. Daar gaat het niet over. Het gaat echt om het gebruiken. En stel dat jij op een andere website of bij Google bijvoorbeeld heel veel op auto's zoekt. En vervolgens verkopen ze die data aan bijvoorbeeld een Facebook. En die laat jou weer reclames zien van auto's.
Ja.
Het zit echt in dat spel.
Ja. En toch, kijk, we kijken vaak naar grote big tech bedrijven van ja, nou die redden het allemaal wel. Maar onder de streep hebben ze ook gewoon een bedrijfsvoering en mensen in dienst die ze moeten betalen. En nou ja, dit, je kunt ook zeggen van dit is een oplossing voor hen om het gratis te kunnen bieden, juist voor mensen die minder verdienen. Want die toezichthouders die spreken zich hier eigenlijk tegen uit.
Ja.
Wat is hun oplossing dan? Want die bedrijven moeten wel geld verdienen, moeten rondkomen.
Nou, ze zeggen bijvoorbeeld hè, dat een andere idee is, nou, of niet gepersonaliseerde reclame, maar ook inderdaad gepersonaliseerde reclame alleen op basis van jouw gebruik op dat platform.
Mm-hmm.
Dus dan ga je niet verder. Een ander bezwaar wat er is geweest, dat is dan afkomstig van None of Your Business. Een organisatie die zich ook inzet voor privacyrechten. Die hebben gezegd, ja, de gemiddelde kosten van zo'n bedrijf zijn €1,42 per persoon per maand. Dus als ik advertenties inkoop, dan zou, als je dat één op één zou willen wegstrepen, als ik €1,42 betaal, heb ik de kosten gedekt. Maar ze vragen 10 keer zoveel. Dus het is ook wel een beetje afdwingen. Kijk, als iedereen zei, je moet €1,50 betalen, want anders kunnen we is onze business niet winstgevend. Wat deze bedrijven denk ik wel zijn. Dan heb je ook nog weer een andere discussie. Want dan betaal je €15 per jaar in plaats van €150 per website.
Ja.
Nou, als jij op 10 verschillende websites zit en je moet dat overal gaan betalen om jouw recht te hebben, betaal je €100 per maand om jouw recht te houden. Om gewoon een grondrecht te behouden.
Ja, want dat is toch wel interessant. Hè? Dat dus het kunnen bewegen op sociale media zoals Facebook, waar dus bijna de halve wereld op zit, letterlijk bijna. Dat het bijna wordt gezien als een soort van eerste levensbehoefte. Daar heb je gewoon recht op.
Ja, het recht op privacy gaat natuurlijk verder dan dat. Maar het is daar inderdaad wel op gegrond.
Ja.
Kijk, het recht is inderdaad niet dat je je vrijelijk mag begeven op iedere website. Je mag prima, hè, bijvoorbeeld bij heel veel nieuwswebsites, moet je een abonnement afsluiten als je de inhoud wil lezen. Als Facebook dat zou doen, hè, dus je hebt geen toegang zonder dat je een abonnement afsluit, is al heel wat anders dan dat je zegt, je betaalt of met je persoonsgegevens of je betaalt met geld.
Ja,
en dat is eigenlijk de keuze die je hebt. Ja.
Ja. Dus ik hoor eigenlijk dat die waakhonden zeggen van ja, of zorg dat je bijvoorbeeld wel betaalt met persoonsgegevens, maar dan alleen op het eigen platform. Als je op Facebook iets bekijkt of wat dan ook, nou, dan mag daar iets mee gebeuren. Of verlaag de prijzen, maak die redelijk, zodat je ook mensen die minder te maken hebben de mogelijkheid geeft om mee om te gaan.
Ja, ik weet niet of dat laatste ook een optie is die de AP bijvoorbeeld voorschotelt, maar dat zou in mijn ogen tenminste al redelijker zijn.
Ja.
Het is nu gewoon een afschrikmechanisme. Hè. Ik bedoel, €15 per maand klinkt misschien voor bepaalde personen als heel veel geld, voor sommige mensen misschien voor wat minder. Maar doe dat keer 10, 15 websites waar de meeste mensen toch wel gebruik van maken.
Mm-hmm.
En dat jij, als jij op Google van Google gebruik wil maken, €15 of je persoonsgegevens, Facebook, Insta, noem ze allemaal maar op. Dan gaat de teller wel lopen.
Ja.
En dan is ook de vraag, ja, waar eindigt het dan?
Nou is dit een uitspraak die autoriteit persoonsgegevens heeft gedaan, maar eigenlijk in gezamenlijkheid met heel veel Europese privacywaakhonden, heeft dan gewoon naam hun koepelorganisatie.
European Data Protection Board.
Nou, die vinden dit. Wat betekent dat dan eigenlijk? Zijn zij de rechter op dit vlak? Betekent dat dit moet veranderen in de wet? Of dat...
Ja, dat is dat ligt iets genuanceerder. Het is ook heel erg afhankelijk van waar een bedrijf gevestigd is. Zoals een bedrijf bijvoorbeeld in Nederland gevestigd is, nou, dan kan iedereen ook klagen bij de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens. En die kan dan ook een leidende rol nemen in zo'n procedure. Zeker als een bedrijf in meerdere landen actief is. Als het EDPB daar echt problemen van gaat maken, dan kunnen zij inderdaad gezamenlijk daarvan optreden. Dus dat zijn alle autoriteiten gezamenlijk. Maar dan zal het in het geval van Meta, zal het dan Ierland zijn die daar dan de touw in moet trekken.
Want daar is het gevestigd.
Ja, de meeste techbedrijven zijn inderdaad gevestigd in Ierland. Binnen de Europese Unie dan. Ze zitten in Amerika, maar ze moeten een vestiging hebben in Europa.
Ja, ja.
En dat zit dan in Ierland. Ja.
Maar dan is het dus niet zo dat als die Europese waakhonden in gezamenlijkheid dit vinden, dat zo'n bedrijf dat zich in de Europese Unie heeft gevestigd, daar gewoon naar moet luisteren.
Ja. In principe is er dan een procedure nodig op Europees gebied. En dat zien we ook wel meer. Er worden dus gewoon procedures gestart. Voornamelijk dus ook door organisaties die zich inzetten voor privacyrechten. Mm-hmm. Zoals None of Your Business. En dat doen ze dan in eerste instantie door een klacht in te dienen bij de Ierse autoriteit.
Ja.
En als ze daar vervolgens niet mee eens zijn, ja, dan ga je gewoon het normale rechtelijke systeem in, totdat je bij de hoogste Europese rechter uitkomt.
Ja, 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 ja.
Dat gaat jaren duren voordat je daar doorheen bent. Maar...
Ja, maar wat betekent dat concreet voor deze... We moeten dus nu nog kiezen. Stel even, we nemen Facebook als voorbeeld. Het is of, wat is het, 13 euro per maand. Of wij hebben vrij toegang tot jou, wat jij doet op internet. Wanneer gaat dat verdwijnen? Op zijn kortst? Ja, zonder
nou ja,
de Facebook.
Ja, nou ja, als je kijkt naar een paar jaar geleden bijvoorbeeld. Toen gebruikte Facebook algemene voorwaarden waar gewoon in stond. Als jij gebruik maakt van Facebook, dan mogen we jouw persoonsgegevens verwerken. Even samengevat gezegd. Ja, daarvan heeft de rechter toen op het hoogste niveau gezegd... Ja, dat mag niet, je moet toestemming vragen. Nou, toen hebben ze gezegd, van je geeft toestemming door onze service te gebruiken. Daar ging weer een paar jaar overheen. Toen heeft de rechter weer gezegd, dat mag niet. Ja, en dit zal weer een paar jaar duren voordat de rechter er wat van vindt. En dan verzinnen ze misschien wel weer wat anders... dat ze toch weer de grens op blijven zoeken of er misschien net overheen gaan. Ja.
Een kat-en-muisspel bijna.
Ja,
van.
Ja, zeker. Ja.
Dankjewel Thomas voor de uitleg.
Graag gedaan.
Heb je een tip voor de redactie? Dat kan natuurlijk. Laat het ons weten via redactie@120.nl.
En zometeen, steeds meer mensen hebben last van laaggeletterdheid. Dus daarom is het ROC van Twente actief bezig met het probleem. Het project Ik Let Erop helpt minimaal 200 Twentenaren om beter te lezen.
120 vandaag.
Ja, het bizarre verhaal dat Enschedeer Eddy van der Leij schreef over zijn goede vriend die 30 jaar geleden overleed in de Sahara, ging eind vorig jaar het hele land door. Reden voor scholier Jocelle Fleming om van der Leij uit te nodigen. Bij hem op school, het Stedelijk Lyceum is dat, om daar een lezing te geven.
Ja, we zijn hier op scholengemeenschap Zuid in Enschede. Althans, zo heette het vroeger. Als je kijkt naar het feit dat ik hier zo dadelijk samen met Marcel Kuiper, mijn vriend van jarenlang al, een lezing ga geven. Dan ligt de oorsprong, dat gaat over een boek. Dat is Heldendaad in de Sahara. En de oorsprong van dat boek ligt eigenlijk hier op deze school in 1985. Waar wij een van de hoofdpersonen, Peter Tegelaar, hebben leren kennen. En het mooie is dat zoveel jaren na dato, 39 jaar na dato, zijn we hier terug. En het is alsof er niks is veranderd. En ik vind het ook mooi om hier met Marcel te zijn. Want we hebben hier destijds op deze school, en het staat uitgebreid in het boek, hebben we een goksyndicaat opgericht. Het was weliswaar ondergronds op een gegeven moment. Maar ja, dat heeft enorm veel plezier opgeleverd, vrijheid en wat iets meer zei. Maar waarom we hier inderdaad zijn, dat heeft ook met Marcel te maken.
Ja, klopt. Mijn kleinzoon Jocelle zit hier op school. En die heeft toevallig ook wat ambitie richting de journalistiek. En 1 en 1 is 2 komt natuurlijk ook in het boek voor. Dus vandaar dat we zoiets hadden van ja, leuke combinatie. Maar het initiatief lag bij Jocelle.
Je hebt het initiatief voor deze lezing genomen. Waarom?
Ik kwam in gesprek met mijn docent over het boek. Terwijl een andere journalist op school was. Zodoende zijn we erover aan de praat gekomen. En mevrouw zei wel iets van, ja, het lijkt me wel interessant om het verhaal te horen. En zodoende dacht ik, ik kan het misschien wel regelen dat Eddy en mijn opa op school kunnen komen. Hiervoor.
Peter was een avonturier en die ging over grenzen. Hij was nog net iets avontuurlijker dan wij. En op een gegeven moment is hij dus inderdaad de woestijn ingetrokken. Uit nieuwsgierigheid, vrijheidsdrang. En hij vond dat Europa niet ophield bij Gibraltar. Is de woestijn ingetrokken. Dat is ook 2 keer heel goed gegaan. En die 3e keer zou dat ook gewoon goed zijn gegaan. Waren het niet dat hij een gids aan boord nam in de zuidelijke woestijnstad Tamanrasset. Er was geen konvooi te maken op dat moment. Dat had ook een beetje met de burgeroorlog te maken die in Algerije woedde op dat moment. Toen heeft hij dus voor de zekerheid een gids aan boord genomen. Dat was hem ook aangeraden door ons, door zijn familie. Dat deed hij dus en dan zou je zeggen dat is een vrijgeleide naar vrijheid. Maar helaas is die gids achter het stuur van de auto in een verkeerd bandenspoor terechtgekomen. Pure pech is de reden van het feit dat zij daar dus in de woestijn klem komen te zitten. En vervolgens beseffen dat ze afscheid moeten gaan nemen van het leven, van hun nabestaanden, familie, noem maar op. Ja, ongekend en wat Peter natuurlijk tegen mij zegt in het boek. En Mark ook, want ze waren met z'n tweeën voor de goede orde. Twee helden. Van Eddie, doe hier iets mee. En ja, dat heb ik letterlijk genomen. En 30 jaar na dato heb ik het boek gemaakt. Omdat zij daar min of meer in de afscheidsbrieven om vragen.
Wat vind je ervan, van het verhaal?
Ja, wel een heftig verhaal. Ook dat het best wel dichtbij ligt. En ook dat de eerste twee reizen wel goed gingen. En dat de derde dan helaas zo afloopt. Zo.
Jammer. Dit verhaal laat vooral zien dat je gewoon moet doen wat je leuk vindt eigenlijk. En dat heeft Peter vooral gedaan, zeg maar. Hij heeft wel heel kort geleefd, maar hij heeft wel gedaan wat hij wil. Dat is wel echt heel erg belangrijk, vind ik.
Het verhaal laat gewoon zien dat je van elk moment in je leven moet genieten. Want het kan zomaar eens je laatste.
120 vandaag. Om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt is het in veel gevallen essentieel dat je kunt lezen, schrijven en rekenen. Maar steeds meer mensen hebben moeite met een of meer van die vaardigheden. In Twente ligt het percentage laaggeletterden met 13% zelfs een procentpunt hoger dan het landelijk gemiddelde. Het ROC van Twente is aanjager van het project Ik Let Erop, dat minimaal 200 Twentenaren moet helpen om die skills te verbeteren, om zo ook meer kans te maken op de arbeidsmarkt. Projectleiders zijn Edwin Kamp en Lotte Bouwhuis, beide ook onderwijsmanager bij ROC van Twente. En ze zijn hier. Welkom. Misschien goed om eerst even het principe laaggeletterdheid uit te leggen. Ja, Lotte, wat verstaan we daar eigenlijk onder?
Laaggeletterd zijn alle mensen die moeite hebben, nou, je noemde het net al, met lezen, schrijven, rekenen, maar ook digitale vaardigheden zijn daarbij essentieel. Want we zien ook steeds vaker dat de digitale vaardigheid van de inwoners, niet alleen in Twente, maar zeker ook in Twente, dat die te minimaal zijn om goed mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt.
Mm-hmm. Dus het is best een breed begrip.
Absoluut, ja.
Wanneer wordt het een probleem als je laaggeletterd bent?
Het wordt in veel verschillende sectoren bij bedrijven een probleem, omdat bijvoorbeeld veiligheidsinstructies onvoldoende gelezen kunnen worden. Als je kijkt bijvoorbeeld naar leesvaardigheid van deelnemers, maar ook bijvoorbeeld digitale vaardigheden. Alles wat steeds digitaal is, ze moeten met veel systemen kunnen werken. En als je dat niet kan of onvoldoende kan, kan dat heel veel stress opleveren. Kan leiden tot het verliezen zelfs van banen. Voor jezelf dan ook faalgevoelens van ik kan dit niet. En terwijl dat soms met een simpele opleiding of training, door beter je digitale vaardigheden of lezen, luisteren, spreken, rekenvaardigheden te verbeteren, dat jij die plek wel duurzaam op de arbeidsmarkt kunt behouden.
Ja, ja. Edwin, groeit nou die groep mensen omdat het leven gewoon ingewikkelder wordt en omdat die banen misschien wel meer vragen, hè? Digitalisering, je moet goed met computers kunnen omgaan, of groeit die groep om een andere reden?
Nou, sowieso de samenleving die wordt complexer. Dus het vraagt ook meer, zeg maar, van mensen, zeg maar, om mee te kunnen doen op de samenleving. En ja, ook op scholen, bijvoorbeeld basisscholen, ja, is het niet meer alleen dat er aandacht is voor taalrekenen en adreskunde. Mm. Ook op basisscholen is er steeds meer aandacht voor social skills, burgerschap, allemaal heel erg belangrijk. Maar dat gaat natuurlijk ook wel een beetje ten koste, ja, van de uren die je kunt besteden aan bijvoorbeeld taal en rekenen.
Ja, ja. Dat is significant minder geworden.
Dat is zeker minder geworden.
Ja. Dat zien we dus als een oorzaak van dit probleem.
Dat is een van de oorzaken.
Ja. Er zijn ongetwijfeld ook mensen die zeggen van, ja, ik kan wat minder goed lezen of schrijven of met die computer omgaan. Maar ja, gut, ik heb niet nodig in mijn baan. Of ik zoek wel een baan waarbij ik het niet nodig heb. En ik vind dat prima. Maar ik begrijp ook dat jullie zeggen van, ja, uiteindelijk wordt het vaak toch wel een probleem voor jou ook, als je dat zegt.
Ja, een probleem of ja, als toch die laaggeletterdheid, ja, jouw levensgeluk of werkgeluk in de weg staat, ja, dan is dat gewoon jammer. Ja. En als je daar iets in kunt doen om het, zeg maar, nog leuker te maken in je leven, ja, dan zou ik zeggen van doe er wat aan.
En het is ook, als ik dat aan mag vullen, heel vaak niet eens dat men het nu al direct herkent. Dus mensen kunnen vaak ook nu heel goed functioneren, maar merken het pas op het moment dat er een verandering in een baan bijvoorbeeld komt, doordat het digitaler wordt of doordat ze meer moeten gaan lezen. Maar ook bijvoorbeeld doordat in een privé situatie iets verandert. Bijvoorbeeld een echtpaar wat heel lang het samen heel goed alles kan doen, want man kan goed lezen en vrouw goed rekenen, ik noem maar wat. En als een van beiden dan, nou, bijvoorbeeld heel triest komt te overlijden, dan pas merkt de andere partner van, oh, maar ik heb eigenlijk hierbij hulp nodig. Dus ja. Zo kan het op eigenlijk vanuit verschillende achtergronden kan in één keer het bewustzijn komen,
ja.
Dat men daar wat aan moet gaan doen, terwijl ze dat daarvoor niet zelf zodanig zouden omschrijven dat ze die hulp nodig hebben.
Ja, ja. Je zegt dan van laat het er gewoon niet op aankomen, zorg dat je eraan werkt voordat het een probleem wordt als je het probleem nu nog niet ziet.
Ja, inderdaad. Ja. En dat is ook waar wij met Ik let erop ons heel erg op richten, dat we juist die bewustwording willen creëren bij werkgevers, maar ook bijvoorbeeld bij verwijzers vanuit gemeentes of vanuit een UWV of een leerwerkloket. Mm-hmm. Want zij spreken ook met die doelgroep. Dus we zijn juist ook heel erg aan het investeren om daar de tools te bieden. Hoe kan je het herkennen dat iemand mogelijk moeite heeft met een van de basisvaardigheden, taal, rekenen of digitale vaardigheden?
Als je, want Edwin zegt net van gewoon de aandacht die op scholen er is voor die basisvaardigheden, die wordt minder eigenlijk omdat er meer aan sociale vaardigheden wordt gewerkt. Dan zou ik ook denken, dan zijn het toch ook vaak jongere mensen die met dit probleem kampen. Of zie ik dat dan verkeerd? Het is een hele brede groep.
Nou, het is niet alleen zeg maar binnen de huidige generatie, dit speelt al langer. Ook het voorbeeld wat ik net aangaf. En ja, dit speelt eigenlijk binnen jongeren. Maar ook zeg maar binnen mensen die misschien al een jaar of 60, 70 zijn.
Ja.
Dat is een probleem van meerdere generaties.
En jullie met jullie project Ik Let Erop richt je ook op die brede groep. Want ROC van Twente, dan kun je natuurlijk denken aan van het gaat over jonge mensen, vaak scholieren. Of gaat het echt om ook van mensen die 70 zijn en die nog.
We richten ons echt zeg maar op die brede groep. En wij proberen eigenlijk met ikletterop.nl, zoals onze campagne heet, proberen we ook dit thema heel laagdrempelig te maken. En wat wij heel erg belangrijk vinden, zeg maar, dat dit niet meer een kwestie is van schamen, maar dat mensen ook echt zelf in die actiestand durven te komen. Ja. En denken van, ik ga hier gewoon wat aan doen.
Hoe doen jullie dat dan, Lotte? Wat behelst het project eigenlijk?
In het project werken we samen als ROC van Twente met de 14 Twentse gemeentes en met het UWV. En als wij kandidaten hebben, die kunnen komen vanuit de gemeente, die kunnen al bijvoorbeeld scholing volgen bij het ROC, maar ook bijvoorbeeld vanuit het bedrijfsleven. Dan gaan we echt een traject in en echt eerst de behoeftes ophalen. Wat heb jij nodig? Heb jij digitale vaardigheden nodig? Taalvaardigheden nodig? Belemmert je nu je positie op de arbeidsmarkt? Heb je daar duurzaam werk, ja of nee? En dan maken we daar eigenlijk passend aanbod bij in de vorm van trainingen. Maar daarnaast koppelen we ook direct een trajectbegeleider. En die trajectbegeleider die begeleidt eigenlijk de deelnemer door het traject heen. En als diegene nu bijvoorbeeld tijdelijk werk heeft, gaat hij al vroegtijdig op pad. En niet dat ze het overnemen, maar die begeleidt de deelnemer om dan bijvoorbeeld duurzame plek op de arbeidsmarkt te gaan vinden die past bij hetgeen wat die deelnemer graag zou willen.
Ja, ja.
Dat is echt wel het sterke van dit project. Dit gaat echt veel verder zeg maar, dan een lesje taal of rekenen. Wat Lotte ook aangeeft, zeg maar, ja, die trajectbegeleiding die toch helpt zeg maar, om mensen te motiveren, mensen vast te blijven houden en uiteindelijk ook dat plekje te krijgen op die arbeidsmarkt. Want ja, daar heeft Twente gewoon de hulp bij nodig, hebben deze mensen de hulp bij nodig. En uiteindelijk is het natuurlijk heel erg goed zeg maar, ja, voor Twente.
Ja, dat is ook wel opmerkelijk, vond ik. Want in Twente en Eindhoven zijn de twee regio's, om het zo maar te zeggen, waar dit is een landelijke proef, met landelijke subsidie ook, maar waar het nu gedaan wordt. Wat maakt eigenlijk dat Twente daar wat onderaan de lijstjes komt wat dat betreft? Of in ieder geval een procentpunt hoger scoort dan landelijk gemiddelde?
Je had denk ik nu wel twee dingen door elkaar heen. Want het percentage laaggeletterdheid is inderdaad lager in Twente dan misschien landelijk gezien. Dat heeft ook te maken met het verleden van
hoger.
Dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld de textielindustrie, de textielarbeid die hier natuurlijk jarenlang is geweest.
Ja.
Waarom hebben wij die pilot gekregen? Dat is eigenlijk een verzoek geweest vanuit het ministerie. En daar kon je op intekenen. En daar hebben meerdere ROC's op ingetekend. En uiteindelijk heeft het ministerie daar twee pilotregio's voor uitgekozen. En daar zijn wij als Twente één van. En inderdaad de andere regio is Eindhoven.
Ja, ja. Maar niet omdat het ministerie ook ziet dat het in Twente dat er iets harder aan getrokken moet worden dan elders.
Ik denk dat dat zeker meegespeeld heeft misschien. Maar wij zijn niet op de hoogte van de afwegingen die zij hebben gemaakt. Ja. Waarom bijvoorbeeld Twente wel en een andere regio niet.
Ja. Ze hadden wel twee unieke regio's nodig. Wij zijn wel nog significant een andere regio dan Brainport, het gebied rondom Eindhoven.
Ja.
En op deze manier kunnen ze uiteindelijk ook een mooi vergelijk maken. En wat wel mooi is, als wij het beide goed doen, dus beide regio's voeren deze pilot op een goede manier uit en er is veel winst gehaald. Ja, dan kunnen andere arbeidsmarktregio's in Nederland hier uiteindelijk ook hun voordeel mee doen. Ja. En uiteindelijk ook zo'n subsidieaanvraag gaan doen.
Loopt dit project al? Zijn er al mensen bezig?
Ja, zeker. De eerste ruim 80 deelnemers die zijn nu in het traject gestart. En dat wil zeggen, die zijn of aan het werk in combinatie met scholingen gericht op taalrekenen of digitale vaardigheden. Of ze zijn nu de scholingen aan het volgen en zijn samen met de trajectbegeleiders aan het kijken van, maar waar kan ik dan passend de arbeidsmarkt op en wat is voor mij dan een passende plek op die arbeidsmarkt?
Ja, ik vraag dat ook omdat ik wel benieuwd ben of jullie al reacties hebben van mensen. Want we hadden hier eerder deze week Mirjam Sumer vanuit de Taalpunt Hengelo. Er zijn natuurlijk best wel veel initiatieven, ook wel in Twente, rondom dit onderwerp. En zij had Samira meegenomen, 29 jaar, laaggeletterd, maar ze heeft daaraan gewerkt en het heeft voor haar echt haar wereld op de kop gezet. Heb je succesverhalen al of is het daar nog te vroeg voor? Mensen teruggeven over dit traject?
Ik ken zeker zeer veel succesverhalen. Maar in dit traject denk ik is het nog te vroeg, omdat we te kort nu met de scholingen bezig zijn. Ja. Wat je al wel echt direct hoort en ziet, is dat mensen die voelen zich gezien, ze voelen zich gehoord. En dat levert hen al zoveel meer zelfvertrouwen op, nog buiten hetgeen wat ze ook leren in de trainingen.
Ja.
Dus dat is al voor nu een hele mooie opbrengst, de tussentijdse opbrengst. En daarnaast, wat wij ook proberen met Ik Let Erop, is echt ook te kijken naar de NT1 doelgroep, want dat is een andere dan de NT2.
Moet je even uitleggen.
Dat dacht ik al. De NT2 is, dat zijn de mensen die niet Nederlands als tweede taal leren. Dus zij hebben van origine een andere taal. Bijvoorbeeld, dat kunnen mensen zijn die hier vanwege werk naartoe zijn gegaan, of gevlucht, of liefde, of welke reden dan ook.
Die noemen we NT2, doelgroep. Ja,
ja. Dat is de doelgroep NT2. En je hebt de doelgroep NT1. Nou, dat zijn wij die hier Nederlands als moedertaal hebben. Maar binnen die doelgroep zie je ook dat er een groot percentage is wat moet werken aan hun basisvaardigheden, of dat niet voldoende is op dit moment.
Mm-hmm. Hoe maak je het onderscheid in dat project dan tussen die twee doelgroepen?
Met name die laatste doelgroep, zeg maar, die kent heel veel schaamte. Kijk, kom je vanuit een ander land naar Nederland en je spreekt de taal nog niet zo goed. Ja, dat is niet zo gek. Dan is het ook niet moeilijk, zeg maar, om naar taalles te gaan. Maar ben je hier geboren en op een bepaald moment in je leven blijkt dat je taal niet goed spreekt, en je moet dan na school de schoolbank zien voor taal. Nou, dat gaat gepaard met schaamte.
Ja, dat snap ik. Maar hoe werk je daar dan aan? Want uiteindelijk, die deelnemers die melden zich volgens mij zelf bij jullie. Dat is het idee.
Ja.
Dan zijn ze eigenlijk al een drempel van schaamte over. Want
het
gaat
over succesverhalen. Nou, ik denk dat dit gewoon één groot succesverhaal is als mensen, zeg maar, de stap hebben gemaakt.
Ja.
Dat is denk ik het grootste succes, want dat is het allermoeilijkste om je uiteindelijk aan te gaan melden voor een stukje scholing, training, begeleiding.
Ja,
en wat je ook wel heel duidelijk ziet is dat bijvoorbeeld digitale vaardigheden, die stap is voor mensen kleiner dan om echt te zeggen, ik heb moeite met lezen of met schrijven of bijvoorbeeld. Dus wat wij nu ook zien is bijvoorbeeld veel digitale vaardigheden. Die stap is voor mensen toch kleiner. En tijdens die trajecten komen dan weer onze trajectbegeleiders erachter door die gesprekken die ze continu hebben van, hey, maar er zit eigenlijk ook nog een vraag onder. En die vraag is bijvoorbeeld, het lezen is onvoldoende, of het schrijven is onvoldoende, of spreken is onvoldoende, waardoor men zich moeilijk redt.
Ja,
het voorbeeld wat ik hoorde was van een van de deelnemers, die wist in de supermarkt altijd heel goed waar de koffie stond, omdat ze het pak herkende. Maar toen het pak een andere layout had gekregen, heeft mevrouw thuis een aantal weken volgehouden dat de koffie uitverkocht was.
Ja, ja.
Omdat men, mevrouw in dit geval, onvoldoende kon lezen.
Ja, ja, dat raakt me als je dat zegt, omdat je er gewoon moeilijk wat bij voor kunt stellen. Hè? Maar dat het wel op die manier impact heeft in iemands leven. Maar zijn jullie ook, omdat die schaamtedrempel er is, en je wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen helpen, althans, je hebt geld voor een specifieke groep of voor een afgebakende groep, maar uiteindelijk zoveel mogelijk, om die mensen te bereiken, ook bezig om die schaamtedrempel daarin al te verlagen?
Ja, wij hopen echt, zeg maar, op die zogenaamde olievlekwerking. We hebben een hele mooie campagne, ikletterop.nl. Die is heel laagdrempelig, die is heel vriendelijk. Die zegt niet direct iets, zeg maar, keihard over laaggeletterdheid. Dus dat is wel een campagne waar mensen, denken wij, zowel bedrijven als de doelgroep zelf, graag bij willen horen. En als die groep steeds groter wordt het ook steeds normaler om met dit thema iets te gaan doen.
ROC van Twente, waar jullie voor werken in dit traject als projectleider van dit project, is penvoerder, hè, in de subsidie, een soort van kartrekker. Er zijn verschillende organisaties, we hebben er net al wat van genoemd, die daarin in meedoen. Dat betekent dat de overheid heeft een x-geldbedrag beschikbaar gesteld om dit te gaan doen. En die zeggen daar ook bij, dat vond ik wel interessant, zeggen van ja, dit kost, ik geloof dat er iets van 20 miljard is vrijgespeeld voor waar dit weer een onderdeeltje van is. En niet 20 miljard die
jullie
krijgen.
Voor alle
groeifondsen.
Er zitten ook verbredingen van kanalen en waterwegen. Dus.
Precies. Maar het gaat over groeifonds. Ik moet het even bijpakken wat ze daarover zeggen. Hier staat dat. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen de 2021 en 2025 20 miljard in projecten die zorgen voor het duurzame verdienvermogen van Nederland. En dan komt het. Uiteindelijk plukken we allemaal de vruchten van lange termijn economische groei met positieve maatschappelijke effecten. Eigenlijk staat hier ook dat laaggeletterdheid voor deze misschien wel beperkte groep, in ieder geval 13% is al heel wat, maar voor het hele land uiteindelijk geld kost. Dus dat, ik bedoel, soms kijken we ook op die manier naar de zaken. Maar hoe zit dat, Lotte?
Je kan je bijvoorbeeld voorstellen als je moeite hebt met lezen. En jij moet naar een ziekenhuis of je bent bij een andere zorginstelling, dan krijg je medicatie. Als je dit niet goed kan lezen of je kan je brief niet goed lezen, dat je bijvoorbeeld nuchter moet komen. Ja, nuchter is heel vanzelfsprekend niet eten en drinken voordat je naar het ziekenhuis toe gaat. Maar voor sommige mensen betekent dat, ik mag geen alcohol drinken. Daarmee wordt ook bedoeld dat het voor iedereen beter wordt, want daarmee kunnen zorgkosten dus enorm omlaag gaan. En op die manier kan je ook een bijdrage leveren aan deze economische waarden.
Ja. En toch is het potje wat jullie hebben hiervoor beperkt, Edwin?
Ja, beperkt. Het gaat best wel om veel geld. En wat wij gewoon moeten gaan doen met elkaar is enerzijds economische impact maken, waar je net ook op doelde. Maar ook heel belangrijk is sociaal-maatschappelijke impact.
Ja.
Kijk, wij denken als mensen prettig en met plezier aan het werk zijn, dat daardoor mensen ook productiever zijn. En dat heeft uiteindelijk natuurlijk economische invloed. In positieve zin.
Ja. Nee, dat snap ik. Maar goed, uiteindelijk moet het bekostigd worden. Daar zit ook nog een bepaalde onzekerheid in nu. Want je hebt nu geld gekregen om 200 Twentenaren te helpen. Dat is een ongelooflijk verhaal.
Ja, dat klopt.
En je zou er veel meer willen helpen?
Uiteindelijk wel. En daarom is het ook heel erg belangrijk voor ons dat we hier samen met Brainport iets moois en iets goeds van gaan maken.
Ja.
Want ja, dan krijgt het mogelijk vervolg.
Ja.
En dat is ook wel echt ons doel. Dit project zetten we op, zodat we het hopelijk daarna ook echt kunnen verduurzamen in Twente. En daarmee ook voor de andere arbeidsmarktregio's in Nederland. Zodat zij ook die financiële injectie kunnen krijgen om dit ook op deze manier neer te gaan zetten. Dus ons doel is zeker dat dit een aanjager moet zijn om het te verduurzamen in Twente.
Maar ik heb ook begrepen dat er aan de formatietafel over die groeifondsen gesproken wordt. En dat het dan nog allemaal zeker is of dat op die manier wordt doorgezet.
Ja, die zijn eigenlijk even on hold gezet. Totdat er een nieuw kabinet is. En dat is op zich ook wel logisch. Het programma staat en het is de vraag van wat gaat het nieuwe kabinet hiermee doen?
Ja. Tot slot, ik ben toch ook wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Als je eigenlijk zegt van ja, dit komt ook omdat we als land gewoon ons onderwijssysteem een beetje hebben veranderd. Namelijk meer op social skills op de basisschool en misschien wel het volgonderwijs. En minder op de basisvaardigheden. En nu ben je eigenlijk met het ROC daarna weer een beetje, hoe zeg je dat, aan het helpen om het weer recht te trekken. Moet er niet gewoon in de basis daar weer wat veranderen? Of heb je daar geen mening over? Ben ik wel benieuwd naar.
Het is denk ik niet alleen op school. Je kunt natuurlijk ook niet helemaal het onderwijs hier de schuld van geven. Want het is ook noodzakelijk dat er gewerkt wordt aan social skills. Maar het is ook gewoon in de thuisomgeving. Hè, dat je als ouder je kinderen ook lezen meegeeft. Aandacht besteedt aan taalrekenen. Je kunt niet alles op school doen. Dus het is wel een mix van meerdere dingen.
Jawel. Maar ja, goed toch. Als we het onderwijssysteem hebben veranderd en uiteindelijk aan het einde van de lijn blijkt dat het laaggeletterdheid toeneemt, wat voor mensen echt een groot probleem is. Nou ja, goed, dan kun je ook een afweging gaan maken, lijkt mij.
Ja, dat klopt. Zou je niet doen. Dan zouden misschien de sociale vaardigheden van kinderen afnemen. Ja, dat wil je ook niet. Dus het is een moeilijke balans af en toe.
Ja, of je moet kinderen tot 6 uur naar school laten gaan, maar dat is ook niet wat. Hè?
Nee, en ik denk ook ondertussen zie je dat eigenlijk alle sectoren hiermee worstelen. Ook scholen zijn aan het kijken. Wat moeten we doen met ons curriculum? Hoe gaan we dat neerzetten? Dus iedereen is echt wel hierna aan het kijken. Maar het blijft wel een heel groot thema. En dat is het al jaren. En wij hopen ons steentje bij te dragen met dit project. Ikletterop.nl.
80 mensen doen nu mee. Dat betekent dat er ook nog plek is?
Er is nog plek voor 120 mensen.
Ja. En hoe komen zij bij jullie terecht?
Ja, via allerlei verschillende kanalen. Onder andere via de campagne. En die campagne, ja, die wordt dan opgepakt, zeg maar, door het bedrijfsleven. Dus daar komen mensen vandaan. Via de 14 Twentse gemeente, UWV. Ja, eigenlijk via verschillende partners.
En als mensen nu kijken, luisteren en zeggen van, nou ja, misschien kom ik wel in aanmerking. Wat doen ze dan?
Ik adviseer ze om direct naar de website www.ikletterop.nl te gaan. En daar kunnen ze zich ook direct aanmelden.
Ja. En is er dan een soort van instappen? Moet je laten zien dat je laaggeletterd bent? Of hoe werkt dat?
Nee, het is eigenlijk heel simpel. Je naam, je mailadres en de vraag of de behoefte die je hebt, die vul je in. En daarna neemt een van onze trajectbegeleiders contact met je op.
Kijk,
dan krijg je een goed gesprek.
Dank jullie wel, Edwin Kamp, Lotte Bouwhuis, voor het gesprek, maar ook voor wat jullie doen. Veel succes daarmee. En nou ja, goed, dat mag helpen voor die mensen en uiteindelijk voor het hele land, begrijp ik zelfs. Nou ja, mooi.
Dankjewel.
En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 1Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1Twente.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn wij op televisie te zien. Zometeen op de radio kun je genieten van een ketting met de kettingreactie. Zeggen veel plezier en tot morgen.
Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon.